Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. In de uitzending van vandaag hebben we twee gasten in de studio. Het gaat om diaken Willy Sabot en zijn echtgenote Marie-Jeanne. Jullie komen uit Koersel, als ik het goed heb, in Limburg.
Ja. Wij komen uit Koersel.
Ja, dank u wel voor jullie komst. En zouden jullie zelf misschien eerst willen voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben Willy Sabot. Ik ben geboren in Elsene op 22 maart 1948. Ik ben onderwijzer van beroep, lagere school. Ik heb alle studiejaren en alle opdrachten in de lagere school doorlopen. Ik ben zelfs een week directeur geweest, maar dat was niks voor mij. En sinds 1995 ben ik diaken in de federatieteam Tabor, dat is Koersel, Stal en Korspel. Ik ben gehuwd met Marie-Jeanne Verlinde op 24 maart 1972. We hebben samen twee kinderen. Christel, die is verpleegster bij het Witgeel Kruis. En Wim, die is priester-oratoriaan in Zuid-Afrika in Oudshoorn. De eerste 7 levensjaren heb ik in Elsene gewoond. En toen zijn wij naar Koersel verhuisd. De lagere school heb ik in de stedelijke basisschool van Koersel gedaan en het middelbaar onderwijs heb ik in Leopoldsburg en in Hasselt gedaan. We zijn dus diakengezin. Ik kan niet zeggen dat ik alleen diaken ben, want als mijn vrouw er niet was, dan was ik nooit diaken geworden natuurlijk. We zijn diakengezin en dat vinden wij heel belangrijk. En omdat we met elkaar rekening moeten houden, elkaar ondersteunen, zowel naar de kinderen als naar de echtgenoten. Ik denk dat dit het voornaamste is wat dat ik over mezelf zal kunnen of moeten zeggen.
Ja, dankjewel. Ik zal straks zeker nog meer vragen stellen. Maar als korte voorstelling, dank u. Ja, Marie-Jeanne, van u hetzelfde alsjeblieft.
Ja, dank u. Mijn naam is dus Marie-Jeanne. Ik ben de oudste uit een gezin van 6 kinderen. En mijn beroep is verpleegkundige. Ik heb altijd op het moederhuis gewerkt in Beringenmijn. De kliniek is nu gesloten, dus ik was daar verpleegster op de materniteit. En ik heb daar 20 jaar gewerkt. Daarna ben ik dus om medische redenen werkonbekwaam geworden, omdat de kliniek gesloten werd en een rusthuis geworden is. En dat was te zwaar voor mij. En ja, we zijn dan getrouwd in 1972. We hebben 2 kinderen, dat heeft Willy al gezegd. En dan zijn we samen op weg gegaan, op gelovige weg en dan richting diaconaat.
Ja, ja, want in 1972 zijn jullie gehuwd en pas in 1995 bent u uiteindelijk dan diaken gewijd. Dus daar is een hele weg aan vooraf gegaan, ook binnen jullie huwelijk. Op het moment dat jullie trouwden, waren jullie allebei al zo met het geloof bezig?
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik niet. Ik was wel blij dat ik getrouwd was en dat we voor de kerk getrouwd waren. Daar was ik blij van. Maar dat we echt zo, in het begin dat we getrouwd waren, bezig waren met het gelovig aspect, dat was eigenlijk niet. Dat is heel stilletjes aan en heel, hoe moet ik dat zeggen? Zo gelijk een sluimering. Dat is heel stilletjes aan en heel rustig op zijn gemakje. Is dat gegroeid en is dat gerijpt tot hetgeen wat we nu op dit moment zijn. We hebben daar dus onze tijd voor gehad. Ik zeg altijd, Marie-Jeanne, we zijn getrouwd. En Marie-Jeanne die heeft mij een stukje bekeerd. En dankzij haar zijn we nu op de juiste weg en zijn we nu eigenlijk wat dat we nu zijn. Zo. Allee, ja.
Ja, want u zegt ja, op het moment dat de gehuwd was, het geloof voor mij niet zo belangrijk. Dus u kwam meer uit een, hoe zal ik het zeggen, cultuurkatholiek gezin, zoals de meeste mensen in die tijd zo wel naar de mis gingen. En...
Ze gingen naar de mis en we baden regelmatig het rozenkransgebed. Maar het rozenkransgebed, dat was dan zo, als het onweer was of dat onze pa die was verwerken en zo van die dingen allemaal, dat was eigenlijk een beetje meer een ongerustheid. Maar toch heb ik daar een stukje de vruchten van gedragen, omdat ik ervaar, ik zag aan mijn moeder dat als zij de rozenkrans gebeden had, dat zij gerust was.
Ja.
Dat ze rustig terug aan haar werk ging. Dat zag ik wel altijd.
Maar als ik het goed begrepen heb, het gesprek dat we hiervoor al gehad hebben, had u wel op een bepaald moment toch een... Zette u zich in voor de kerk als kantor? En had u op een bepaald moment zelfs het idee om binnen te gaan bij de Broeders van Liefde?
Ja. Dus toen ik 15 jaar was, de toenmalige pastoor Van den Hout... Die heeft mij toen gevraagd, Willy, jij komt altijd naar de mis van 6 uur 's morgens in de kerk. Ja. Dat was zondags om 6 uur 's morgens. Zou je de liedjes niet willen voorzingen, zodanig dat de mensen die kunnen meezingen? Ik heb dat toen aangenomen, ik was 15 jaar toen. Maar daarvoor was ik ook misdienaar. Dus ik ben misdienaar geweest vanaf toen ik in het derde studiejaar zat, totdat ik 15 jaar was. En toen heb ik... De taak van kantoor gekregen. En zo is dat stilletjes aan verder gegroeid. Ben ik nadien dus ook altijd lector geweest. Ik heb veel in de kerk geholpen. Ik heb bepaalde kostertaken overgenomen. Ze vroegen mij, als ik in de school was, vroegen ze mij om huwelijken als misdienaar te zijn bij begrafenissen. En zo van die dingen allemaal. Dus ik was eigenlijk een stukje toch... Vanaf mijn 15e jaar ben ik toch een stukje sterk betrokken geweest in de eucharistievieringen en in de kerk zelf ook.
Mm-hmm. En dan op een bepaald moment had u zelfs het idee om bij de Broeders van Liefde binnen te gaan?
Toen het lagere middelbaar heb ik in het Sint-Michiels Instituut in Leopoldsburg gedaan. En daar op een gegeven moment kwam er een broeder... Van Liefde, die kwam daar getuigen over datgene wat dat hij deed en hetgeen wat dat betekende voor hem. En dat stond me wel aan. En ik heb toen, na de school, ben ik daar broeder-directeur geweest en ik heb mijn naam daar laten vallen. En die heeft dan genoteerd dat ik dus eventueel een opleiding zou doen van Broeder van Liefde. Totdat ik natuurlijk thuis kwam en ik zei dat tegen mijn moeder en toen was het kas. Hè. Dat was, toen was eigenlijk het kotte klein, zogezegd. Ze wou dat niet en ze kon dat niet aannemen, omdat ze zelf op bepaalde momenten gekwetst was in haar geloof. Ze had een vriendin en die wou het klooster binnengaan en ze werd niet aanvaard. Ze mocht dus niet binnentreden. Toen is die vrouw getrouwd en is in het kinderbed gebleven. En dat heeft ons moeder nooit kunnen verwerken, dat die in het kinderbed gebleven is en dat die dus overleden is. En dat heeft een hele grote rol gespeeld in het gelovig aspect van thuis, mijn ouders en de andere broers. Dat heeft een heel groot gevolg gehad daarvan.
En dat had dan ook wel een impact op u, het feit dat uw moeder daar zo tegen was? Heeft u het een beetje laten vallen, het idee?
Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik een sterkere persoonlijkheid gehad had, dan was dat niet gebeurd en dan had ik dat toch gedaan. Maar ik voelde me heel sterk afhankelijk van mijn ouders en ik was iemand die altijd luisterde. Als mijn ouders bepaalde dingen vroegen, dan deed ik dat. Ik was de oudste van 3 kinderen en ik had... Onze Jos, die was toen... Als ik 12 jaar was, was onze Jos dus 6 jaar. En mijn andere broer, die was 1 jaar of 2 jaar. En ik had dus eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid over die 2 kinderen. Onder die 2 broers. Want ons moeder en ons pa die gingen altijd werken. Die gingen altijd koken. En ik moest ervoor zorgen voor mijn broers. En dat was niet altijd gemakkelijk natuurlijk op jonge leeftijd. En daarom, ja.
Ja. Maar ja, allee, dus toch een, allee, u getuigt toch van een sterke kerkelijke betrokkenheid. Ik ben benieuwd waarom dat u zegt, maar we zullen het daar later over hebben, dat er toch nog veel veranderd is dan in uw geloofsleven later.
Ja.
Maar Marie-Jeanne, bij u was het anders. U had al van jongs af aan toch een persoonlijk geloof ook wel, hè?
Ja. Ja, ik had dus als kleinkind, al van in de wieg eigenlijk, altijd met Maria samen geweest, altijd gewaar geworden, omdat ik als kind altijd weende. En mijn ouders hadden ze dan aangeraden om eens te rijden naar Hasselt, naar het Heilig Paterke, om voor mij te bidden. En dan heeft daar een van die paters mij het schapelier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel opgelegd. En dat moest mijn moeder dan onder het kopkussen leggen in mijn bedje. En ik heb nadien nooit nog geweend. En dat heeft dus gemaakt dat ik altijd heel intensief verbonden geweest ben met Maria. Ook als ik mijn eerste communie deed en mijn vormsel en zo. Ik werd dat dus altijd heel intens gewaar. Ik ben altijd heel gelovig op weg geweest in die richting. In stilte, want niemand wist dat. Want mijn andere broers en zussen die hadden dus blijkbaar op die manier dan niet mee. Ik heb daar ook nooit iets over gezegd, heel weinig. Dus praktisch niks. Maar als ik dan in de kerk kwam en ik deed mijn eerste communie, dan vond ik dat zo geweldig. Hè? En dus als we dan gingen trouwen, ook voor de kerk trouwen natuurlijk, dat was ook alles wat in de kerk gebeurde aan sacramentele bedieningen, dat was aangrijpend voor mij. En dat is dus nog eigenlijk zo. Al wat meer en wat minder natuurlijk, niet altijd hetzelfde. Maar ik zou daar dus nooit afstand hebben kunnen van doen. En in het begin, als we dan getrouwd waren, was dat wel wat verminderd, omdat Willy niet zo sterk op die weg verbonden was. En als we dan nadien, als de kinderen klein waren, toch besloten hebben, we gaan naar de kerk gaan, dan was dat voor mij dus echt een thuiskomen.
Ja.
Ja, echt dus terug thuiskomen. Dat is altijd zo gebleven.
Ja, dus u zegt vanaf 3 jaar... In ons huwelijk zijn wij eigenlijk terug wekelijks naar de mis beginnen gaan. En dat heeft jullie dan nooit meer losgelaten?
Nee. In het begin was dat moeilijk, omwille van mijn verpleegkundige taken en de posten die ik moest draaien. Als je morgen post hebt, gaat dat dus al niet. Hè? Mm-hmm. Maar ik heb dat dus altijd wel willen doen. Maar omdat Willy daar dan ook niet zo aan trok, heb ik dat heel voorzichtig gepusht, zal ik maar zeggen, zonder veel woorden en gebeden. En uiteindelijk is het er dan toch van gekomen. Hè, als ik zeg, ja, ik wil dat de kinderen ook mee naar de kerk kunnen gaan. Hè.
Ja, want Willy, u zei daarnet van als ik niet met Marie-Jeanne getrouwd was, dan was ik ook geen diaken geworden, zegt u. En hoe bedoelt u dat dan?
Omdat op bepaalde momenten heeft zij mij zodanig ondersteund, heeft zij mij zodanig geholpen in mijn opgang, in mijn gelovige opgang, in mijn gelovige groei, dat ik van binnenuit voelde, in Marie-Jeanne, er zit iets meer in dan alleen mijn vrouw. Ik weet nog, zij kwam thuis van een bedevaart naar Medjugorje. En ze kwam van de bus. En mee dat ik haar zag, toen zei ik bij mezelf, Marie-Jeanne is niet meer voor mij alleen. Die heeft van Onze Lieve Vrouw een taak meegekregen. Ook al is dat ze daar nooit iets over gezegd heeft, maar ik heb dat altijd aangevoeld. En ik heb toen op dat moment ook aangevoeld dat ik, als ik diaken zou worden, dat is een heel verhaal geweest, als ik diaken zou worden, dan zou het eigenlijk dankzij haar getuigenis, haar inwendige getuigenis, want ze zegt daar juist dat ze alles in stilte beleefd heeft en dat is ook waar. En dat kan ik eigenlijk een beetje koppelen aan Onze Lieve Vrouw zelf. Zij heeft ook alles, hetgeen wat ze bij Jezus meegemaakt heeft, heeft ze in haar hart bewaard. En dat is, als dat niet geweest was, als ik Marie-Jeanne dus niet gehad had, dan was ik nooit de Jaken geweest. Als ik een andere vrouw getrouwd had, was ik ook nooit, denk ik, op het gelovige spoor gekomen. Ik heb eigenlijk dus in heel mijn leven heel veel te danken aan haar.
Ja, Dus mag ik het zo zeggen dat u ergens geraakt of aangetrokken was door de aanwezigheid van God in Marie-Jeanne?
Ja. Ja. En heel specifiek de aanwezigheid van Maria.
Ja.
Dat, ze heeft dat niet gezegd, ze zal dat misschien zelfs nog zeggen. Maar ze heeft heel sterk Maria altijd aanwezig gevoeld in haar werk, in haar doen, in haar gezin, in haar zorg voor de kinderen enzovoort. Maria was altijd bij haar. Ja. En dat heb ik heel sterk mogen aanvoelen.
Ja. En Marie-Jeanne, was Maria u ook altijd tot voorbeeld? Want u zei, ik heb altijd in stilte vooral gebeden. U heeft nooit proberen overtuigen of zitten preken?
Nee,
of...
nee, helemaal niet. Want wat dat die reis van Medjugorje betreft, daar waren nog andere van mijn collega's mee naartoe gegaan, van het moederhuis, dus waar ik werkte. En als die terugkwamen van Medjugorje, dan waren die vol van wat dat ze daar meegemaakt hadden en die waren dat aan iedereen aan het vertellen. Maar ik zei niks. En achteraf heb ik van via andere verpleegkundigen vernomen, daar is maar één van Medjugorje teruggekomen die normaal doet. En dat is Marie-Jeanne. Ik zeg niks, hè. Maar ik, die beleving die ik daar gewaar werd, die kende ik al. Maar die ander kende daar helemaal niks van, denk ik. Hè? En ik heb altijd Maria dus gewaar geworden bij mij. En als ik 43 werd, dan was het het feest van het Heilig Hart. Want soms verjaar ik op het feest van het Heilig Hart. En dan heeft Maria een stap achteruit gezet en ik ben dat zo gewaar geworden dat ik achterom keek. Wat is dat nu, hè? En dan heeft Maria mij gezegd, nu is het de toer aan Jezus. Nu moet je tot bij Jezus gaan. Hè? Maar Maria leidt altijd naar haar zoon. En op diezelfde dag kreeg ik van een vriendin die mij kwam bezoeken, heel uitzonderlijk, een kaderke, een fotokaderke, en daar stond het Heilig Hart van Jezus op. Okay. Op die dag.
Ja.
En ja, dat zijn zo van die dingen die ik altijd in mijn leven heel erg gewaar werd. Hè? Dus die ik voel. Ja, ik weet niet, dat is abnormaal misschien, dat weet ik ook niet.
Nee, knipoogjes vanuit de hemel, denk ik.
Ja, heel waarschijnlijk, dat kan. Ja, als kind ben ik ook altijd in de kerk bij het kinderkoor geweest. En in de lagere school, ik was dus als kind ook veel ziek, dat ik astma had. En ik kon niet veel naar school gaan. Maar er was één ding dat ik altijd perfect kende, en dat was mijn catechismus. De catechismusvragen, vroeger deden ze dat zo, catechismus. Waar is God? Hè? In de hemel, op de aarde en op alle plaatsen. Hè? Dan moesten we die antwoorden herkennen. En de catechismus die kende ik perfect van buiten. Dat kende niemand zoals ik, maar dat was dan ook wij ver het enige dat ik zo wat kende. Hè? Want al de rest, dat was niet zo gemakkelijk.
Ja. Het is hoog tijd voor een eerste stukje muziek en ja, we zetten dadelijk graag ons gesprek verder.
Is goed.
Dank u.
En van harte welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met diaken Willy Sabot en zijn echtgenote Marie-Jeanne. Ja, we hebben daarnet al een inleiding gehad, om zo te zeggen, een beetje over jullie achtergrond gesproken en ook over jullie geloofsleven. Maar, hoe zal ik het zeggen, chronologisch zijn we nog altijd maar aan het begin van jullie huwelijksleven toe, want jullie zijn in 1972 getrouwd en pas in 1995... heeft u uiteindelijk de diakenwijding ontvangen. Hoe is die weg nu naar het diakenschap gelopen? Wanneer heeft u zich daartoe aangesproken gevoeld? Want het geloof was al daarvoor belangrijk in jullie leven. Jullie hebben bijvoorbeeld ook al vorming gegeven lange tijd aan verloofden en van die dingen.
Ik had mijn onderwijsstudies gedaan aan de Rijksnormaalschool van Hasselt. En in 1975 kreeg ik een vaste benoeming bij ons in de school waar dat ik les gaf. Maar ik moest de basiscursus catechese gaan volgen. Anders kreeg ik die benoeming niet. En ik heb dat gedaan. En daar is natuurlijk het kantelmoment geweest in mijn leven toen ik die cursus gevolgd had. Dat heeft een invloed gehad op mijn gebedsleven, mijn gezinsleven, dat we terug naar de Eucharistie zijn gegaan enzovoort. Gevolg, bedevaart, retraites, spiritualiteitsweekends, belang om het gebed door te geven aan de kinderen van de klas, de kinderen van de klas zelfs mee te nemen naar de Eucharistie, aandacht voor God in de wereld, dat God in de wereld dus werkzaam is, geestelijke lectuur enzovoort. En we deden dat samen. Samen zijn we dus heel die weg gegaan. Tot op een gegeven moment, in 1984, werden we uitgenodigd om naar een wijding van een diaken te gaan in Bolderberg, waar dat de vrouw werkte bij Marie-Jeanne in het moederhuis in Beringenmijn. En die zei toen op de receptie, Willy, de volgende, dat zei jij. Ik heb dat helemaal afgewezen, omdat dat ik tegen hem zei, ik zeg, jij weet toch wat dat de bisschop aan u gevraagd heeft. Dus de bisschop had zoveel opdrachten gegeven dat ik bij mezelf dacht zo van, allee, die heeft geen tijd meer voor zijn vrouw, die heeft geen tijd meer voor zijn gezin, die heeft zelfs geen tijd meer om gaan te werken, want als je dat allemaal moet doen, dan heb je een fulltime job, twee keren in tubbel en ik weet niet, en in het kwadraat. Ik heb me toen heel kwaad gemaakt op die receptie, inwendig kwaad gemaakt, en ik heb gezegd, dat doe ik nooit. Dan heb ik ook tegen Marie-Jeanne gezegd, dat doe ik nooit. Tot op een gegeven moment, andere daags, komt Marie-Jeanne thuis van het werken en ze heeft een boek bij. En daar staat in, vluchten kan niet meer. Toen werd ik nog bozer. Ik heb die boek gepakt, ik heb die niet gelezen, ik heb die weggegooid. Ik zeg, wat denkt die wel niet? He, zo van, vruchten kan niet meer. He. Ik heb me toen daar niks meer van aangetrokken. Ik heb dat boek ook nergens meer gevonden. Waar dat ik het gelegd heb, dat weet ik niet. Maar ik heb daar dus na 5 jaren, ik heb daar een aantal jaren niks meer over nagedacht. Tot op een gegeven moment was ik in de tuin aan het werken. Ik was plantjes aan het zetten. Tot op een gegeven moment komt er dus een vraag in mij op, zo van, ja, is dat toch niks voor u? En ik ben even wel stilgestaan. Ik zeg, is dat toch niks voor u? En ik vertel dat allemaal tegen Marie-Jeanne. En dan op een gegeven moment zegt zij tegen mij, zijn we daar met uw fantasie? Want jij hebt heel veel fantasie. Maar het liet mij niet los. En ik ben toen op retraite gegaan. En op retraite heb ik een woord van kennis gekregen, zo van dat ik toch op die manier kon geroepen worden tot diaken. Ja, ik ging naar huis. Ik vertel dat allemaal tegen haar. En dan heeft zo de realiteitszin van Marie-Jeanne zo het gehaald, zo van, als het zo is, dan is dat zo en we zullen daar rond bidden en we zullen daar rond vragen aan Jezus en aan Maria. Tot op een gegeven moment werd ik 's nachts wakker omdat er iemand met een naam riep. En dat was Willy. Ik stond op, want ik dacht, er is misschien iemand die mij nodig heeft. En ik ging kijken aan het raam, er was niks te zien. Ik ging terug in mijn bed liggen. Ik was bijna terug in slaap. Een tweede keer, Willy. Toen de derde keer die naam riep, toen vraagt Marie-Jeanne aan mij, wie heeft u daar geroepen? Of wie heeft u een naam gezegd? Ik zeg, ja, als ik dat eens wist, hè. Ik zeg, ik hoor wel iets. Ik zeg, maar ik weet niet. Ik heb niks gezien en ik heb het raam open gedaan en ik heb gevraagd, is er iemand? En er kwam geen antwoord.
Want u had het ook gehoord, Marie-Jan.
De derde keer had ik het ook gehoord.
Ja. Ja.
Toen ben ik er wakker van geworden ook.
En toen ben ik opgestaan. En toen kreeg ik op een keer een zin in mijn hart. En dat is, als je het doet, doe het dan voor mij. En deze zin, dat is eigenlijk de rode draad door heel mijn leven geworden. Het is altijd in mijn hart blijven zitten, en nu nog. En die heeft een rol gespeeld in elke beslissing, elk probleem, elke moeilijkheden. Alles wat ik deed, dat was voor hem. Want er is één zinnetje in de Bijbel dat ik dus als opschrift kan schrijven. Dat is, hij is de weg, de waarheid en het leven. Ik heb dan op moeten leren, en ik moet dan nog alle dagen leren, om alles af te geven. En op een bepaald moment heb ik wel getwijfeld, heb ik gezegd, omdat de reactie van een van de kinderen, ons Christel, dat was nogal negatief zo van, als je diakige wordt, dan gaat jij nooit meer thuis zijn, want dan zit je altijd op een ander, en dat wil ik niet. En toen heb ik tegen haar gezegd, ik zeg, dat doe ik niet, ik zeg, ik ga jullie en ons mama dus wel op de eerste plaats zetten. Maar zo kan ik op bepaalde momenten Marie-Jan ervoor bedanken dat zij mij altijd geholpen heeft en altijd gesteund heeft. Ik heb dus heel dikwijls met die vraag gezeten van, kan ik voluit diaken zijn, in mijn getrouwd zijn, in mijn gezin, vader en echtgenoot, heb ik heel veel vragen rond gehad. Maar ik kreeg de steun van de kinderen, van Marie-Jan en van ook, heel belangrijk, het personeel in de school. Onze ouders, maar de ouders van Marie-Jan niet zozeer, maar mijn ouders, die hadden het daar heel moeilijk mee. Maar op dat moment moet ik zeggen dat Marie-Jan onze lieve vrouw was voor mij. Ik heb daar dus heel veel mogen op rekenen en heel veel mogen opbouwen. En ik heb daar heel veel steun van ondervonden. En dan in 1990 ben ik met de opleiding begonnen. We waren met een fijne groep, 12 man. 12 apostelen noemden ze ons. En de wijding is dan in Kursel gebeurd. En toen heeft er mij een priester gezegd, Willy, als je daar op de mat ligt, dan mocht je vragen wat je wilt. Dat krijgt jij van Jezus. En ik heb toen gevraagd, schenk mij de genade om het evangelie op een zodanige manier voor te lezen of te vertellen, zodat er geen andere uitleg moet komen. Zodat er geen andere of homilie, dat er geen andere homilie moet komen. En ik heb dat altijd kunnen doen. Ik heb altijd de evangelie kunnen vertellen aan de kinderen. Ik heb, bij manier van spreken, ze hingen aan mijn lippen. Maar door de ziekte die ik nu heb, ja, is dat een stukje voorbij gegaan natuurlijk. Maar dat is een beetje mijn verhaal als diaken.
Ja, en Marie-Jan, de initiële reactie bij u was een nuchtere reactie, van blijf maar bij beide voeten op de grond. Maar ja, anderzijds was het misschien ook iets dat u al een beetje aanvoelde, dat het eraan zat te komen, of misschien verlangde, het diakenschap?
Verlangen zou misschien een beetje te ver gegaan zijn, denk ik. Maar ik had het er wel zien aankomen, ook omdat Willy natuurlijk in eerste instantie gedacht had van broeder van liefde te worden. Dat zat er ook nog altijd ergens tussen. En in de eerste jaren dat wij getrouwd waren, dan zei hij dat soms alles. Hè? Dat hem daar spijt van had en ik had dat moeten doen. Hè? Dat ik toch, ja, ik had broeder van liefde moeten worden. En dan zeg je, ja, dat is gepasseerd. Hè? En dus in dat kader vond ik dus wel goed dat hij voor het diaconaat wilde kiezen, omdat dat dus een andere aanvulling of een invulling was van gelovig op weg gaan. Mm-hmm. En van daaruit was ik daarvan overtuigd dat dat dus heel goed was.
Ja.
En kon ik daar ook achter staan.
Ja. Want in het begin van ons gesprek spraken jullie over diakengezin, wij als gezin. Het gaat niet om de diaken alleen, het is eigenlijk iets dat je als gezin moet omarmen. En Willy, u benadrukte daarnet ook hoe belangrijk de steun van uw gezin is geweest in het hele proces. En wat heeft dat voor u allemaal veranderd, Marie-Jean?
Van als we in het begin getrouwd waren, heb ik altijd tegen Willy gezegd, als we iets doen, dan doen we het samen. Dus gewoon de praktische dingen, besluiten nemen over bouwen, over werken, dat allemaal, op vakantie gaan, beslissingen, andere beslissingen, we bespreken het en we doen alles samen. En vanuit dat standpunt, dus hield ik mij vast, ook het diaconaat, we doen het samen. En dan daardoor ben ik altijd dus bezig gebleven met Willy te ondersteunen en te bemoedigen. Maar ik ben dus iemand die heel realistisch is en niet in een droomwereld leeft. Ik zit heel erg met mijn twee voeten op de grond. En dan kon ik dus ook, als Willy problemen had en zo, dat daar zo wat uithalen. Hè. Blijf met de voeten op de grond. Je moet niet beginnen te zweven in de vreugde, ook niet in de moeilijkheden. En altijd een heel luisterend oor geweest voor hem. Want als diaken in een parochie werkt en in de omstandigheden die zich soms voordoen in vergaderingen en ook in de relatie met de priesters en zo waar je moet mee samenwerken, dat geeft soms veel spanningen, maar Willy brengt dat allemaal mee naar huis. En thuis moet het dus allemaal opgevangen worden. En daar heb ik dus wel echt mij moeten voor inzetten. Ik vond het niet moeilijk, maar ik moest altijd proberen terug de voeten op de grond te zetten. En de realiteit te komen, de moeilijkheden wat zalven en zo. En dan heel veel verwijzen naar het gebed. Hè. En dus daardoor gaan we ook altijd samen naar de Eucharistie. We hebben dat dus altijd gedaan. En want we kennen ook diakens waarvan dat de vrouw in de kerk niet zichtbaar is. Die niet samen naar de kerk gaan. Mm-hmm. Maar wij doen altijd alles samen.
Ja.
Op alle terreinen. En we nemen samen ook beslissingen, we praten het uit, we wikken en wegen wat is het beste, wat is positief, wat is negatief. En op die manier nemen we altijd alles samen, de beslissingen.
Ja. En voor jullie kinderen, heeft dat ook een impact gehad? Of heeft dat hun ook versterkt in hun geloof? Of hebben jullie extra accenten gelegd vanaf vanaf de diakenwijding, om zo te zeggen, werd dat voor jullie anders, de opvoeding, of is dat niet echt...
Nee, dus we waren al op die weg. Ik weet alleen, als Wim, die zei niks, want hij was al als klein kind, was hem al aan het zeggen, ik word missionaris. Hè? We lachten er dan alles mee, natuurlijk. Maar als Christel, die was wel een beetje opstandig, ook omwille van als die 16, 17 jaar werd... Dan, ze gaan alles uit met vrienden, vriendinnen. En dan vroegen ze aan haar, en heb je ook broers? En wat gaat uw broer studeren? Ja, dan moest ze zeggen, als Wim zit op seminarie.
Ah ja.
En papa, die was diaken. En dan voelde zij aan dat zij precies uitgelachen werd.
Ja.
En dat vond ze als heel... dat ervaarde ze als heel erg. En dan zei ze soms ook... Ik kan nooit geen man vinden, want ze lachen me allemaal uit als ik zeg dat onze Wim pastoor wordt en dat jij diaken bent.
Ja.
Tegen onze papa.
Ja.
En dat was dus wel een heikel punt, zo'n beetje een probleem. Hè? Ja. Maar dat is allemaal gepasseerd door gebed. En dan zijn we dus in de centrumkerk gingen we met de kinderen naar de mis. En op een keer zeiden ze, we gaan niet meer mee. Heidi pastoor. En toen was er een omstandigheid waardoor dat we niet konden naar de centrumkerk gaan en dat we naar het Kurselskapelleke moesten gaan. En daar was een pater die op een heel aangename wijze bij jongeren kon omgaan. En toen hebben we als kinderen gezegd, maar dan gaan we het vervolg naar het kapelleke, naar de mis. Hè? We gaan niet meer naar de kerk hier, hè? We gaan naar het kapelleke. En dat was gewoon door toedoen van die priester die daar was, die op een heel andere manier ze aangesproken had.
Mm-hmm. Ja.
En zo hebben wij dus ik zie dat dan allemaal in het plan van Gods voorzienigheid. Dus als er problemen waren, waren er altijd uitkomsten.
Mm-hmm.
En daarin zag ik dan de hand van Jezus en Maria, die dus eigenlijk altijd met ons op weg waren en voor alles een uitkomst vonden.
Ik vind dat jullie beiden wel een heel vertrouwvol geloof uitstralen. Het is van, God voorziet voor alles en wij maken ons daar niet te veel zorgen over. Ja.
We maken ons daar eigenlijk geen zorgen over, omdat we weten En omdat we de ervaring hebben dat, ja, als je het geloof aanneemt, als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dat Maria de moeder, de dochter van God de Vader, de moeder van de Heer en de bruid van de Heilige Geest is, kan er niks mislopen. Dan, als je je leven daarin legt, die zorgen voor u. Als de wereld op dit moment dat zou moeten snappen, dat was er geen pandemie, hè. Dat was het opgelost. Hè. Allee, ik vind dat toch zo.
U bedoelt als de mensen zich zouden wenden tot God in vertrouwen? Of,
ja. Vaccineren misschien, maar bekeren zeker.
Ja. Goed, het is weer tijd voor een stukje muziek en dadelijk zetten we ons gesprek verder. Misschien wat meer specifiek over wat het diakenschap eigenlijk is en welke taken jullie allemaal hebben uitgevoerd of uitvoeren. Of ik zeg misschien beter kerkelijk dienstwerk dan taken.
Geprezen zij de Heer.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met diaken Willy Sabot en zijn echtgenote Marie-Jeanne. Ze hebben ons al veel verteld over de weg naar de diakenwijding van Willy in 1995, hoe ze het diakenschap ook als gezin en als koppel beleven. Maar ik zou het nu graag wat hebben over de concrete betekenis van het diaken zijn, want er zijn misschien ook mensen die aan het luisteren zijn en die zeggen, ja, ik ken de term diaken wel op zich, maar wat betekent dat eigenlijk en wat is een diaken binnen de kerk?
Voor mij persoonlijk is diaken zijn dienstbaar zijn in alle omstandigheden aan God. Op de eerste plaats aan God. En daarbij gelijklopend ook aan de mensen. Diaken zijn is voor sommige mensen heel, heel moeilijk, maar uiteindelijk is het de manier waarop dat je naar de mensen gaat vanuit een relatie met de levende Heer. Allee, Jezus is altijd bij mij. Maria is altijd bij mij. Al hetgeen wat ik doe, al hetgeen wat ik zeg, Dat zijn niet mijn woorden, dat is niet mijn opdracht, maar dat is onze lieve Heer die werkt in mijzelf. Dat vind ik eigenlijk het diaken zijn. Dat is de definitie van diaken zijn. Ik heb daar eigenlijk nooit veel over nagedacht wat dat is. Ik heb gewoon gedaan wat dat ik dacht dat ik moest doen en wat dat me ingegeven werd. Als ik mensen tegenkom, dan krijg ik gewoonlijk een idee of iets door, zodat ik mensen op een bepaald moment ga vragen van gaat het in de familie? Zijn er zieken? Kan ik iets voor u doen? Mensen die bijvoorbeeld een partner verloren hebben. Je weet, de deur van ons huis staat altijd open. Je mocht altijd bellen. Je mocht altijd beroep doen op ons dag en nacht. En dat vind ik eigenlijk voor mij een voortzetting. Het diaken zijn is voor mij eigenlijk een stukje een voortzetting van het onderwijzer zijn in de lagere school. Dat was, dat is eigenlijk diaken zijn voor mij.
Beschikbaar zijn en u ten dienste stellen van God en de kerk.
Ja.
Ja. En welke concrete taken of welk concreet dienstwerk heeft de kerk dan van u gevraagd sinds uw wijding?
Toen ik gewijd werd, toen heeft de bisschop mij de opdracht gegeven om de kinderen in de school, de kinderen in het algemeen, op gelovig gebied bij te staan, die op te voeden, te begeleiden, contacten te nemen met sociale gezinnen en daarbij de voorbereiding op eerste communie, omdat ik een tijd lang in de eerste studiejaar gestaan heb, voorbereiding op het vormsel, omdat ik toen in het vijfde en zesde studiejaar gestaan heb. En toen op een gegeven moment, toen was ik toch wel een half jaar gewijd of zoiets, is de bisschop nog eens bij ons geweest, of bij mij geweest in de klas. En toen heeft hij mij iets gevraagd. Toen heeft hij gezegd, Willy, als je wilt, zou je de belangrijkste zin van het evangelie 's morgens eens op het bord willen schrijven. Pas op, ik ging dus naar een stedelijke basisschool, gaf ik les, en de bisschop vroeg mij om dat te doen. Dus ik schreef elke morgen de belangrijkste zin van het evangelie op het bord. En ik ging de kinderen daarover laten vertellen, wat dat zij daarin zagen, hoe dat ze dat verstonden. En daar kwamen eigenlijk heel fijn dingen. Ik heb nog altijd spijt dat ik die dingen niet opgeschreven heb, want dat was een bestseller geweest van je welste.
De reacties van de kinderen daarop, ja.
Ja, de reactie van de kinderen, dat was heel mooi. Ik heb mij toen ook ingezet voor sneeuwklassen. Ik heb acties voor speelgoed, voedselbedeling, Sint-Vincentius, voedselbanken, ouderscontacten. In de parochie was ik dan voorzitter van de parochieraad. De klas- en de schoolvieringen, de huwelijken, de doopsels, verloofdewerking, catechese, gyrojeugd, de bivakken, mariale vieringen aan het Koerselkapelleke, omdat dat toch wel, ja, daar hebben we elkaar in 1967 leren kennen. Gezinnen opvangen, beluisteren, contact. En dat is, vind ik, een heel mooi ding geweest in mijn leven. Contact met ex-drugverslaafden in Hondegem en in Medjugorje. Een heel belangrijke taak voor ons was de rozenkrans bidden, eucharistie, aanbidding. Want die drie punten, rozenkrans, eucharistie en aanbidding, had ik meegebracht of meegekregen vanuit Medjugorje. En ik heb dat bevestigd gevoeld in Gistel. In Gistel deden ze dat dus ook. Omdat we kennen de gemeenschap van Gistel tamelijk goed. En dan in de homilies aansporen tot ontvangen van de sacramenten en vooral de biecht en de eucharistie. De biecht en de eucharistie zijn een van de belangrijkste sacramenten voor het gelovige groei, voor de gelovige opgang naar onze lieve Heer. Dat waren zo de taken die door elkaar liepen en die ik eigenlijk al 25 jaar doe en nog altijd doe, denk ik.
Ja, heel veel verschillende dingen ook. Heel veel levenservaring ook wel opgedaan, hè, met verschillende soorten mensen.
Ja.
En Marie-Jeanne, hoe was dat voor u? Was u bij de meeste zaken betrokken?
Niet echt. Ja, als Willy natuurlijk doopsels en huwelijken ging doen en in de Eucharistie, naar de Eucharistie gingen we altijd samen. Maar dan moest hij ook meehelpen voorgaan met doopsels en huwelijken. Dat was alleen natuurlijk. Hè. Dan moest hij natuurlijk wel de planning wat helpen maken. Maar voor de rest heb ik gewoon hem altijd overal in ondersteund. Dus we hebben ook wel gelijk verloofde werking gedaan. Ziekenzorg, daar was ik alleen in. Pastoraal animatoren hebben ook gelijk gedaan. Ik ben dan nog altijd in het zangkoor, maar ja, we kunnen nu niet zingen met heel dat gedoe van die corona. Hè. Soms heb ik ook altijd geholpen bij de versieringen in de kerk te maken en vooral de aankleding van het altaar en zo, hè, die altaardwalen maken en wat opruimen en zo, die kleine dingen wel. Maar wat Willy daar allemaal vertelt, dat heeft hij over het algemeen toch, ja, omdat scholen zijn jongeren en jeugd en zo, de giro was er dan ook bij, bivakken. Dat deed hem dan wel alleen, hè? Maar ik zorgde dan vooral voor de ondersteuning en dat alles goed geregeld was.
Ja. Ja, eigenlijk omdat jullie allebei toch veel ervaring hebben, is het misschien interessant om toch ook een paar concrete vragen te stellen. Willy, u heeft enorm veel ervaring met het geloof mee te geven aan kinderen. U haalde al aan het belang van het evangelie, van het woord zelf, om er met de kinderen over te spreken. Maar zijn er zo enkele vuistregels of enkele dingen die u zou kunnen meegeven aan de luisteraars in de manier om over het geloof met kinderen te spreken?
Dat ligt eraan welk studiejaar. Mm-hmm. Ik heb dus toch wel een 15-tal jaar in het eerste studiejaar gestaan. En het belangrijkste is dat je daar het voorbeeld neemt naar de kinderen toe van Jezus de kindervriend. Dat is voor mij het belangrijkste. Dat je desnoods die kinderen 's morgens een knuffel, dat je die eens, als die pijn hebben of die zijn gevallen, dat je die wonden verzorgt, dat je hun geruststelt in de klas. Allee, dat zijn dingen, denk ik, die Jezus ook altijd gedaan heeft als ze bij mensen en bij kinderen kwamen. En dan, als je een studiejaar hebt, 5e, 6e studiejaar nu bijvoorbeeld, dan kun je... Allee, dan heb ik zo altijd zoiets iets gehad, zo van, ik schrijf een woord op het bord. Gelovig, of een woord, wat dat ik op die moment dus in de klas aanvoel, dat heel belangrijk is. He, bijvoorbeeld, ik heb ooit eens een studiejaar gehad, en er waren twee groepen, twee bendes, en er waren ook twee bendeleiders. En die mannen die zaten altijd tegen elkaar en die waren altijd aan het ruzie maken, die waren altijd aan het vechten en zo van die dingen. Tot op een gegeven moment heb ik tegen hen eens gezegd zo van, als jij slaat, slaat een andere terug. En als die slaat, slaat die weer terug. En zeggen, je blijft altijd in een cirkelje draaien en het kwaad wordt altijd erger en erger. Dus er moet iemand zijn die zegt stop. En dan wordt dat opgelost. Uiteindelijk heb ik die klas zodanig kunnen bewerken met die dingen te zeggen die Jezus aan de mensen wil zeggen, dat zij op een bepaalde moment zo van zeggen, ah, die speelplaats die ligt hier altijd overhoop, dus er liggen altijd papiertjes, dus is altijd vuil, we gaan dat zelf opruimen. Als dat initiatief dan uit de klas komt, dat is een teken dat de boodschap, dat die aangekomen is en dat die kinderen op een andere manier in het leven gaan staan. Veel vertellen aan de kinderen. He, nou, bijvoorbeeld, je zegt daar, Nele, van hoe dat ouders naar de kinderen toe zouden kunnen gaan vanuit hun geloof. Heel veel vertellen aan de kinderen. Dat praatkanaal open houden. Dingen vertellen die je meegemaakt hebt. Dingen vertellen die je gezien hebt, die je gehoord hebt. Alles, er mag geen geheim zijn voor de ouders naar de kinderen toe. Vind ik heel belangrijk. En dan één ding, en dat is glimlach en vriendelijkheid. Dat is het voornaamste, denk ik, in contact met de kinderen.
Ja, dat geloven iets van vreugde is.
Ja.
En niet van dwang of van...
Nee. Want dan haalt je het niet, hè. Ja. Als je de kinderen gaat verplichten van de rozenkrans te bidden, terwijl dat ze daar niet voor rijp zijn, dan moet je het niet doen. Hè. Dan moet je het zelf doen, in stilte, met Jezus in uw hart en zeggen tegen Maria, Maria, allez, bewerk die Charles eens. Hè, zodat je, en ja, dat, allez, ja, we hebben daar heel positieve ervaringen in die dingen.
Marie-Jeanne, zijn er voor u zo bepaalde dingen waar u aan denkt, die interessant zijn om toch even te vermelden, wat dan verloofde werking betreft? Jullie zijn al lange tijd gehuwd. Jullie hebben een mooi huwelijk waarbij het geloof centraal staat. Zijn er zo bepaalde dingen die u zou willen meegeven aan gehuwde mensen of aan mensen die verloofd zijn?
Ja, wat dat betreft, ik denk gebed, hè. Biddende mensen, in een huwelijk, als je bidt, dan blijf je samen. En dat hebben wij dus ook altijd ervaren. En dat hebben we ook altijd aan de mensen meegegeven. Hè. Dus we zeiden altijd in ons voordracht op de verloofde werking die dan ging over het geloof. Dan zeiden we altijd, wij roeien de boot en Jezus staat aan het stuur. En op die manier gaven we dat mee aan die mensen. Dan hadden ze ons wel in doog. En ja, heel eenvoudig, gebed en een relatie opbouwen met de levende Heer of met Maria of met een andere heilige of zo. Maar altijd ergens iets dat van God komt. En dat hebben we dus altijd meegegeven aan de verloofden.
Ja. Ook weer dat vertrouwen op God, hè? Ja. Wij roeien en Jezus staat aan het roer.
Ja, ja. En op mijn werk, vroeger, dan lachten ze altijd bij mij in de kliniek. Ik kan zo, vroeger, nu misschien wat minder, kan ik zo een zin uit het evangelie, als er zich een situatie voordeed, dan kon ik een zin uit het evangelie daarop plakken. En dan lachten ze bij mij in de kliniek, dan zeiden ze, oei, oei. Onze profeet heeft het gezegd. Dat is dialect natuurlijk. De profeet heeft het gezegd. Ja. Dus dan lachten ze bij mij omdat ik dat deed. Maar ik trok me daar niks van aan. Ene zin was voldoende. Ze hadden het dan toch begrepen hè, van waar dat het kwam. Hè. Ja. Dat deed ik dan toch wel. Ja.
Maar dan moet ik toch wel bij zeggen. Eigenlijk op een manier werkt dat. Gelijk dat Marie-Jeanne dat zegt. Want heel veel van haar broers en zussen die snappen op bepaalde momenten hetgeen wat ze wilt zeggen. En die doen dat ook. En die proberen in die boot mee te stappen. En die voelen aan, ja, wat Marie-Jeanne zegt is juist. Want ik zie het resultaat ervan. En dat vind ik heel belangrijk.
Dus dat spreken met woorden uit de schrift, dat ook een eigen kracht in zich draagt.
Ja. Ja, maar dat moet ene zin maar zijn die je dan zojuist kunt typeren, hè. Dus geen verhaalke en niet over Parijs gaan. Nee, onmiddellijk, direct. Dus aanduiden waar dat het schoentje wringt. Mm-hmm. En dan komt dat wel over.
Ja. Is de schrift dan ook belangrijk in uw gebedsleven? Iets als Lectio Divina bijvoorbeeld?
Ja. Ja, nu ja, met ons gebedsleven, wij lezen natuurlijk dagelijks in de schrift, hè. Mm-hmm. En we kennen dat dan ook. Maar ja, dus, jawel, dat is heel belangrijk, ja.
Heel belangrijk vind ik dat we elke dag het getijdengebed doen.
Oké. Okay.
Daar word je dus via de psalmen, via de evangelie, via de voorbeden en de slotgebeden en zo. Allee, daar word je eigenlijk mee meegezogen in die tunnel, op die weg. Want uiteindelijk zo, Marie-Jeanne zegt zo van korte zinnetjes en zo, allee. Jezus is de weg, hè.
Mm-hmm. Ja.
En als je zo'n zinnetje zegt, dan zie je aan de mensen hun ogen dat ze beginnen na te denken. En dat is genoeg. Meer moeten wij niet doen. De rest doet ons lieve Heer wel. Dat is...
Als ik vroeger nog naar de lagere school ging, dan waren daar zusters. Ja, en die zusters zaten dan, als ze in de kerk zaten, hun brevier te bidden natuurlijk. Dat boek mee, die lintjes allemaal in. En dan had ik daar, wat een boek hebben die zusters daar toch vast met die mooie lintjes. Dat zou ik nu toch ook wel willen, hè. Maar ik wist niet wat dat het was. Maar ondertussen weten we wat dat het is en heb ik ook zo'n boek.
Zo'n brevier, ja.
Ja, een brevier, ja.
Mooi. Ja, dank u. De tijd schiet op. Ik zou eigenlijk nog wel wat vragen willen stellen, maar iets... waar ik het nog even over wil hebben, jullie spraken daarnet over jullie kinderen ook. waar die allebei gelovig zijn, maar die een eigen karakter hebben natuurlijk en ook op een andere manier omgingen met het feit dat jullie een diakengezin waren. Jullie spraken over jullie zoon die al van jongs af aan wist dat hij missionaris wilde worden. Dat is ook wel een beetje speciaal, hè?
Ja, op een gegeven moment, ik stond in het vijfde leerjaar en onze Wim die zat dus in het zesde leerjaar en de catechesejuffrouw die kwam naar mij toe en die zegt, zeg Willy, ik heb de opdracht gegeven aan de kinderen in de klas om te zeggen, om te vragen, wie is Jezus voor jou? Lees, dat is hetgeen wat uw zoon geschreven heeft. Ik lees dat. Ik zeg in mijn eigen, amai, waar heeft die en dat gehaald? ik zeg, ja, ik zeg, dat kan zijn. Ik zeg, maar dan moet ik toch eens, als ik straks thuis kom, moet ik daar toch eens over praten. We gingen s'avonds eten en ik zeg tegen onze Wim, ik zeg, wat had je daarop geschreven net wie Jezus is voor jou? Ik zeg, heb je dat ergens afgeschreven of wat, of het een of dat? Nee, je zegt hem zo, dat is zo. Ik zeg, je weet toch wat dat wil zeggen? Ja, zegt hem zo, ik wil missionaris worden. Ik zeg, allee, succes ermee, hè? Want... maar ja, goed wetende, als ze in hun puberteitsjaren komen, dan vinden ze, of komen ze een meisje tegen en zo, en dan worden ze smoor verliefd of zo, of het ander, en dan zijn ze vertrokken. Hè. Maar dat is dus altijd blijven zitten. En die heeft daar heel zijn middelbaar onderwijs niks over gezegd. Tot het laatste jaar komt er een getuigenis in de school waar dat ze zaten, een getuigenis van de seminaristen, die kwam vertellen over het priesterschap. En onze Wim zegt er nog niks van. En achter op het prikbord van die klas had iemand de uitnodiging, dus die folder, opgeplakt. En die had erop geschreven, Wim, dit is iets voor jou. En nog had hij er niks van gezegd. Totdat de catechesejuffrouw toen op een bepaald moment het gesprek wilde opentrekken. En ze zegt dan, Wim... hetgeen wat jij gaat worden, daar zullen we maar over zwijgen, zeker. Doe dat, juffrouw. En daar is ook nooit iets over gezegd geweest. Maar toen is hij s'avonds thuisgekomen. En toen heeft hij gezegd, ik wil naar het seminarie.
En we hebben daar eigenlijk heel raar reacties over.
Heel raar reacties over gehad.
Dus de jongeren in de school die hadden dat aan onze Wim eigenlijk wel gezien, dat daar iets anders in zat dan bij hen misschien. Want anders hadden ze dat op die folderke niet opgeschreven, Wim, dat is iets voor u. Maar als het dan dus zo ver kwam dat onze Wim naar het seminarie ging, dan zeiden de jongeren van zijn leeftijd, Wim, dat vinden we geweldig. Mm-hmm. Zo, hè. Mm-hmm. En de mensen van... De klasse, zal ik zeggen, 30 tot 50 jaar, die zeiden, ja, ze, pastoor weer, het is een job, like een andere. Hè. Mm-hmm. En de bomma-generatie, die zeiden, je gaat dat toch niet doen, zeker? Wie houdt zich daar nu nog mee bezig? Dus een totaal verkeerde, een omgekeerde reactie als dat wij zelf verwacht hadden. Je zou het gedacht hebben, die jongeren, die lachen hem uit, hè, maar mm-hmm. dat was helemaal niet waar. Dus het was juist andersom. Ja. En daar zijn we heel erg van verschoten. Hè?
Ja, ja, ja.
Dat vonden we heel, heel raar.
En jullie zelf, hoe was voor jullie, toen hij dat vertelde, hoe was dat voor jullie?
Wij wisten dat eigenlijk al.
We wisten dat.
We hebben wel eens ene keer van een pater aan het Kostelskapellek toen een opmerking gekregen. En jij laat hem dat doen. Jij laat dat toe. Ik zeg, maar ja, kinderen zijn je kinderen niet. Je moet ze toch de weg laten gaan waar ze zelf voor kiezen, hè. En die pater die stond daar verwonderd over dat wij dus daar niks op tegen hadden. En we hebben dus ja, dat gewoon gezegd, ja Wim, als je dat graag doet, oké, doe dat maar. Hè. Ja.
Maar anderzijds hebben jullie het ook nooit, omdat jullie zo verrast waren, het is niet dat jullie dat idee hebben willen meegeven of zo.
Nee.
Allee, dat denken we niet. Hè.
Niet bewust nee, in ieder geval.
Helemaal niet bewust. We hebben daar niks tegen in opstand gekomen, maar we hebben ook niet gezegd, Wim, zou dat niks zijn voor u? Nee, we hebben nooit iets over gezegd.
Nee. Moest je het ervaren op bepaalde momenten, mijn ouders hebben mij gestuurd, of mijn ouders hebben mij ergens een stukje gedwongen. Dat zou ik eigenlijk niet willen dat dat...
Nee, tuurlijk. Nee, dan is dat... Hij is echt geroepen, maar het is wel een bijzonder verhaal, hè? Op zo'n jonge leeftijd en dan die standvastigheid.
Ja, dus als een van ons kindje in de familie hun eerste communie deden, toen was ze Wim 10 jaar of zoiets, denk ik, als Griet, de eerste communie deed. Ja. En in die tijd hadden ze zo'n boekje van wat wilt je worden, welke muziek hoort je graag, zo van die dingen. En wat wilt je worden, daar hadden ze Wim ingeschreven, missionaris. En mijn schoonzuster die zei, zeg maar, Jean, zit hier, weet je wat uw Wim daar geschreven heeft? Maar we wisten dat dus al. Hè. Ja, maar zal dat toch niet waar zijn? Ik zeg, ja, Cecile, dat weet ik natuurlijk niet. Hè. We moeten dat afwachten, hè. Maar als zij dat wilt, ja, dan is het goed. Hè.
Ja, onze tijd zit er helaas op. Jullie zoon zit momenteel in Zuid-Afrika, dat geef ik toch even mee. Hè. Dus hij is in zekere zin missionaris geworden. Hij zit toch niet meer in eigen land. Nee. Hoewel we hier natuurlijk intussen ook missionarissen ontvangen. Maar... Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek, dat voor mij nog langer zou mogen duren, maar we hebben een bepaalde tijdsblok. Tot slot wil ik jullie danken. Altijd welkom heten bij Radio Maria. En we blijven hoe dan ook verbonden, want jullie luisteren ook soms naar Radio Maria.
Altijd.
Altijd.
Okay. Elke dag.
In dat geval, dan zullen we zeker verbonden blijven en elkaar zeker nog horen in de toekomst. Hè. Heel hartelijk dank en... het beste gewenst ook voor jullie.
Heel graag gedaan.
Heel graag gedaan en dank voor de uitnodiging.